Welkom bij weer een nieuw seizoen van De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. Deze aflevering wordt live opgenomen vanaf de internistendagen.
Mijn naam is Maria Sleddering, host van deze aflevering van De Grote Visite. En naast mij zit Dirk Jelmons.
Hallo.
En in deze aflevering spreken we met Joost Biersinga en Jan Prins, beide internist-infectioloog en hoogleraar in het AUMC en auteurs van de nieuwe SWAP-richtlijn voor de behandeling van community-acquired pneumonie. Welkom.
Dankjewel.
Dankjewel.
Deze richtlijn is geschreven samen met onder andere ook huisartsen, longartsen, intensivisten en microbiologen. En het leek ons leuk om een keer een onderwerp te kiezen wat juist heel veel voorkomt. En waar we denk ik nou allemaal elke overdracht wel een patiënt van voorbij zien komen. Zeker. Dat is een heel relevant onderwerp. Om even warm te draaien ter introductie vragen we ook altijd onze gasten een beetje een leuke vraag ter inspiratie voor de luisteraars. Hebben jullie nog een ultieme tip om iets te doen misschien buiten de interne geneeskunde? Een leuk boek, een serie, ergens naartoe gaan, een hobby? Jan, kun je daar iets over vertellen?
Het lezen van biografieën is een hele goede tijdbesteding. Mensen die je van papier of van horen zeggen wel kent, om daar te begrijpen wat ze nou eigenlijk gedreven heeft.
Ja, dat is een goede tip. En heb jij ook nog een...
Jan, volgens mij hebben we heel veel gezamenlijke guilty pleasures. biografieën. Ik heb net de biografie van Willem van Oranje gelezen.
Kijk.
Fascinerende vent, hè? En hier in Maastricht, we kijken volgens mij allebei ook naar Flikken Maastricht.
Ja.
wat toch ook wat erg leuk is.
Dus lezen en een goede spannende serie. Nou, ik denk dat we daar zeker wat inspiratie uit kunnen halen. Ja, en we gaan het vandaag hebben dus over de community acquired pneumonie. En we beginnen met een casus. En casus 1 betreft een man van 75 jaar oud. Hij heeft in de voorgeschiedenis alleen hypertensie en hypercholesterolemie. En hij presenteert zich op de eerste hulp met sinds gisteravond acuut ontstaande koorts en ziek zijn. En sindsdien ook progressief hoesten en benauwdheid. En de huisarts heeft patiënt beoordeeld en ingestuurd omdat hij wel een zieke en kortademige indruk maakte en een saturatie had van 90% bij kamerlucht. En verder aanvullende anamnese levert eigenlijk geen bijzonderheden op. Bij lichamelijk onderzoek zie je dan een matig zieke man met een bloeddruk van 110 over 85, een pols van 100, een temperatuur van 39,8 en met wat zuurstof, 3 liter, satureert hij nu 96%. En heeft een ademhaling van 32 per minuut. En bij auscultatie van de longen worden linksbasaal crepitaties gehoord. In het lab zie je dan een milde stijging van het creatinine, een natrium van 133 en een CRP van 154. Dus ik denk het klinisch beeld, in deze casus best wel typisch. Hè? Hierbij denken we denk ik allemaal op de eerste hulp van, zou deze meneer niet een pneumonie kunnen hebben? En aan jullie dan de vraag, wat doen we nu eigenlijk voor beeldvorming? Sturen we die meneer voor X-thorax, zoals we altijd deden, of hebben we nog andere opties?
X-thorax is natuurlijk de gouden ouwe en de afgelopen 10 jaar is duidelijk geworden dat CT natuurlijk veel gevoeliger is. En dan is de vraag, ja, moet iedereen nu door de CT? Daar hebben we afgelopen jaren onderzoek naar gedaan en het klopt, die CT is wel gevoeliger, maar op de eerste hulp en op de afdeling gebruiken we natuurlijk meer gegevens dan alleen de beeldvorming, maar ook het verhaal. Je kijkt iemand naar koorts, labwaarde en de praktijk of vergelijkend onderzoek leerde eigenlijk dat die extra gevoeligheid van de CT zich niet vertaalde in kortere opname of minder mensen of meer mensen die opgenomen werden, omdat we al die andere gegevens ook gebruiken en die met een thoraxfoto die misschien iets gevoeliger is, toch uiteindelijk tot hetzelfde netto resultaat leiden. Dus maken van CT's, ja, je stelt meer diagnoses, maar dat leidt niet tot heel veel andere of betere zorg of betere uitkomst voor de patiënt.
Ja. Dus de X-thorax toch nog eerst de keus.
Ja. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Soms wil je bij bijvoorbeeld met iemand die immuun gecompromitteerd is, wil je echt met zekerheid een longontsteking uitsluiten. En als je die zekerheid nodig hebt, dan is een CT of een low-dose CT die niet veel stralenbelasting geeft, wel superieur.
Okay.
Ja. En we hebben ook een nieuw kit on the block, dat is de long echo. En we zien dat steeds meer internisten ook echo's kunnen gaan maken. Is daar ook al ruimte voor in de huidige diagnostiek van een pneumonie?
Er is best al veel onderzoek gedaan naar die long echo. En die is ook gevoeliger en specifieker dan een thoraxfoto. Maar er zitten een paar mitsen aan. Je moet het wel goed kunnen.
Ja.
Ook 24/7 moet je het goed kunnen. En ook in het beloop, hè, als je na een paar dagen wil kijken, is beeld opgeknapt. Ja, dan moet je wel dezelfde beeldvorming kunnen doen als de eerste keer. Dus als je de eerste keer een echo gemaakt hebt en de tweede keer niet, ja, dan heb je dus die vergelijking. Dat wordt lastiger. Dus ja, er is zeker een plek als je het goed kan, maar nou ja, een paar mitsen en maren.
Ja, dus als je in het ziekenhuis hebt waar dat wel heel erg gebruikelijk is om veel echo's te doen, zowel op de eerste hulp als op de afdeling, dan kun je daar zeker voor kiezen.
Ja, en dan hoef je niet ook de foto nog voor de zekerheid erbij te doen.
Erbij te doen, nee. Kijk nou, hier is gewoon een X-thorax gemaakt en daar wordt wel een typisch lobair infiltraat gezien in de linker onderkwab. En dan wordt dus de diagnose community acquired pneumonie gesteld. En kun je nog iets vertellen over de inschatting van de ernst van de pneumonie? Doen we dat nog steeds in de nieuwe richtlijn op dezelfde manier? En waarom doen we dat eigenlijk ook alweer met al die scores?
Ja, wat dat betreft is de richtlijn niet veranderd. Dus je kan de ernst inschatten en daarvoor kan je de CURB gebruiken, of in het Nederlands de AMBU, of de PSI-score. Je kan ook heel pragmatisch zeggen, iemand wordt naar huis gestuurd om de eerste hulp, of wordt opgenomen, of wordt op de IC opgenomen. En die scoremethodiek is toch wel heel erg handig, want het zegt iets over de ernst van ziekte, maar ook over de verwekkers. En we weten dat hoe ernstiger iemand ziek is van zijn pneumonie, zie je dat het andere verwekkers er zijn. Dus je ziet bijvoorbeeld meer gram-negatieve verwekkers bij de ernstige zieke patiëntengroep. Dus daar is het heel erg handig voor. En het advies is, gebruik nou als centrum één van die scores. Is het nou de CURB of is het de PSI of die pragmatische klassificatie? En hou je daar ook aan? Ga die shoppen? Dus verschillende scores, omdat het net toevallig handig uitkomt. En dan is het ongelooflijk nuttig om je empirische therapie te bepalen.
Ja, dus het zegt dus over de verwekker en daarmee kun je dus ook je empirische therapie wat gerichter inzetten.
En kan je je diagnostiek daar ook op aanpassen? Omdat je dus een hogere score hebt, dat je dan andere diagnostiek nog inzet om naar een specifieke verwekker te komen?
Ja, zeker. Dus als je een milde pneumonie hebt met een hele lage AMBU of PSI-score, nou, dan heb je eigenlijk geen aanvullende diagnostiek nodig. Maar bij de allerziekste patiënten met hoge scores, ja, dan zou je wel echt een verwekker willen weten. Dus dan ga je zeg maar all out met je diagnostiek. En daar komen we straks nog even op terug, denk ik.
Ja, want deze patiënt doen we keurig die scores. Afhankelijk van je ziekenhuis wil je dus een CURB of een PSI. Heeft hij een CURB van 2 en een PSI van 4? Het is een matig ernstige community-acquired pneumonie. De patiënt was wat zuurstofbehoeftig, vindt het matig ernstig. Dus we nemen de patiënt op de verpleegafdeling. Dat hebben we al besloten. Nou, we hebben de ernst ingeschat. En dan is de vraag op de eerste hulp, doen we dan eigenlijk nog meer aan diagnostiek? Zijn we rond? Of willen we inderdaad nog gericht op zoek naar verwekkers? We hebben inmiddels een heel woud aan testen wat we daarvoor kunnen doen. Sneltesten, keelwat, de bloedkweken, sputum kweken. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Zeker. Nou, in de nieuwe SWAP-richtlijn hebben we een soort diagnostische flowchart gemaakt, gewoon van om je te helpen. En in dit geval zouden we zeggen, nou, waar richten we de behandeling op? Eigenlijk vooral op de pneumokok. En die sputumkweek zou je kunnen doen, maar meestal lukt dat niet. En in de praktijk komt lukt het toch niet om die in handen te krijgen. Maar je richt toch al op die pneumokok, wat ook de uitslag van de sputumkweek is. En dat geldt ook hetzelfde voor de bloedkweek. Dat levert toch uiteindelijk weinig aanvullende informatie op, want de behandeling die staat toch al vast eigenlijk. Nou, het zijn een paar uitzonderingen. Als iemand al voorbehandeld is door de huisarts met amoxicilline en dat heeft niet gewerkt, nou, dan heb je dus een andere situatie. Hè. Dus dan is er wel een reden om aanvullende diagnostiek te doen. Als iemand COPD bijvoorbeeld heeft, dan kun je kijken, nou, wat zit er in zijn of haar longen. En als je twijfelt aan de diagnose natuurlijk. Als je denkt, van, nou, is het nou een longontsteking, is het nou een UWI, de PNUI-situatie. Nou, als je onzeker hebt, dan heb je natuurlijk hele goede grond om een bloedkweek te doen, om die eventuele gram-negatieve staaf te vangen, als het toch een urineweginfectie zou blijken te zijn. Maar voor de grote groep, als je zegt, nou, zoals patiënt die jij beschreef met een duidelijk verhaal en een duidelijke afwijking op de foto, dat is gewoon een longontsteking. Behandel de pneumokok en die aanvullende diagnostiek gaat daar eigenlijk niet zoveel aan veranderen.
Nee, en dus bij deze patiënt die ook niet voorbehandeld is en niet specifieke risicofactoren heeft, bijvoorbeeld een atypische verwekker van Legionella, zou je dus ook geen sneltesten inzetten?
Nee, klopt. Het voelt een beetje van een wilde stap opeens, dat we geen diagnostiek doen, maar gewoon we weten gewoon wat je kan verwachten aan verwekker. En die behandelen we wel.
Ja.
En wat je ook als terecht zei, we hebben nu een heel scala aan diagnostische test. En we hebben nu ook een flowchart in de richtlijn opgenomen. Ja. Dat je precies kan zien van bij welke ernst van ziekte je welke aanvullende testen geadviseerd worden.
Ja. En in het seizoen, januari, griepseizoen, doen we dan wel de swaps voor de influenza en dergelijke. En de SARS-CoV-2.
Zeker. De Diospina virale verwekkers in het seizoen klopt, die doe je wel. Want dat heeft ook wel consequenties, zowel voor isolatiemaatregelen als ook bij influenza voor behandeling.
Ja, en dan, dan gaat het dus voornamelijk om de influenza en de COVID eigenlijk. Ja. Want soms krijg je ook alle rhino- en para-influenza's mee.
Ja, en vandaar heeft de praktijk ook geleerd dat we daar eigenlijk voor ons afvragen, wat moeten we er eigenlijk mee? En dat we er ook niet zo heel veel consequenties aan verbinden. En één virus wat een beetje ertussen valt, dat is RS-virus. En dat beginnen we geleidelijk steeds belangrijker te vinden. Maar dat komt ook omdat in hoop van die sneltest RS
zit
en we nu opeens die diagnose stellen waar we dat vroeger nooit zouden doen. En dus ook een soort onwetendheid waren van, wat moet je ermee? Van RS geldt, er is geen behandeling voor, maar als je iemand met RS-virus hebt, isoleer je hem wel.
Ja, dus dat kan soms ook nog een reden zijn om de test te doen. Dus als ik het goed begrijp, we schatten de ernst in. We kijken in die flowchart en die bepaalt een beetje of we aanvullende onderzoeken doen, zoals een sneltest of ander aanvullend onderzoek. En inderdaad, als je twijfelt aan de diagnose, iemand is ernstig ziek, dan is een bloedkweek of een sputumkweek eventueel wel van toepassing.
Die bloedkweek, dat is echt een grote verandering om dat nog te benadrukken.
Ja.
Dus de bloedkweek raden we nu ook alleen aan bij de ernstige kap. En dat scheelt ontzettend veel.
Klasse 5 is dat. Ja.
En dat is misschien wel leuk om te noemen, dat dat was een van de heilige huisjes die hier tijdens de internissendagen omgevallen zijn.
Ja.
En inmiddels was de Amerikaanse ATS en IDC-guideline ook al zover dat dat niet meer hoeft bij niet-ernstige kap. Dus wij konden ook niet achterblijven natuurlijk.
Nee.
En het is volkomen terecht. Dus het huisje was goed gevallen. Ja. De opbrengst van al die bloedkweken is gewoon... Ja.
Ja, en de nadelen natuurlijk, alle positieve bloedkweken met een contaminant geleverd ook extra opnamedagen soms op. Dus het is niet alleen dat het niks oplevert en geld kost, maar dat het dus ook soms echt nadelige gevolgen heeft voor de patiënt.
Ja, dus dat is echt een forse aanpassing.
Ja.
Heel goed.
En dus voor de COPD-groep adviseren we wel de sputumkweek, als ik het goed begrijp uit de tekst. Om daar toch wat vaker andere verwekkers of resistentie in zitten.
Klopt, die hebben natuurlijk vaak, daar speelt Haemophilus. Nou, daar kun je ook een heel verhaal voor ophangen. Hè, van is Haemophilus een veroorzaker van pneumonie? Nou, we denken meestal niet. Haemophilus geeft vooral bronchitis. Dus COPD-patiënten met chronische bronchitis, daar kweek je heel vaak Haemophilus. Geeft echt zo'n Lobert-infiltraat, komt dat door Haemophilus? En dat is het antwoord eigenlijk niet. Dat zijn toch pneumokokken die dat geven, niet Haemophilus. Dus die moet je ook niet blind staren op die Haemophilus, dat moet je niet te belangrijk maken. Maar je hebt een heel klein groepje van hele ernstige exacerbaties waarbij je een soort peribronchitis hebt, een soort bronchopneumonie heette dat ook wel. En dan kan Haemophilus wel een rol spelen. En dan wil je wel weten waar die Haemophilus gevoelig voor is, want die is best vaak resistent voor amoxie, maar ook best vaak resistent tegen augmentin.
Ja, want als we het kort even over de verwekkers hebben, dat hebben we natuurlijk al een paar keer voorbij horen komen. En dat weet denk ik iedereen ook wel. Die pneumokok, die staat natuurlijk wel op 1. Dat hebben jullie ook nog onderzocht of samengevat in de richtlijn. Dat is ook de meest voorkomende verwekker. Als je al een verwekker aantoont, begrijp ik.
Ja, die pneumokok die blijft gewoon de number one.
Ja, ja. En in Nederland maken we ons geloof ik ook niet zo druk om die pneumokok qua resistentie, hè?
Die resistentie tegen penicilline van pneumokokken, dat is in Nederland nou minder dan 0,5% of zo. En zeker als je begint met IV-behandeling, dan geef je zo een hoge dosering dat zelfs een lage level resistentie, dat de behandeling nog steeds goed.
Ik weet nog dat onze oude opleider, de grote Peter Speelman, die zegt altijd van, nou, als je alleen al peni tegen een pneumokok roept, dan is je al dood.
De eerste gift is eigenlijk
valt
al
heel dood neer.
Ja, ja, precies, precies. Dus we hebben de pneumokok, die we altijd in de empirie behandelen. Die Haemophilus, daar is natuurlijk wel dus wat twijfel over of we dat echt als een verwekker moeten zien, dus begrijp ik.
Ja, en de reflex van, dit is een COPD-patiënt, dus die geven we niet aan amoxicilline, maar augmentin. Dat is geen goede reflex, want die Haemophilus is meestal niet een hele belangrijke speler in dit verband. Dus nogmaals, alleen als je een heel diffuus soort peribronchitis-achtig beeld is, dan kun je overwegen om die Haemophilus wel heel gericht mee te behandelen.
Ja, en dus de eerste keus in een empirische behandeling van de categorie waar we bij deze patiënt in zaten, dat blijft gewoon amoxicilline.
Klopt, ja.
Oké. En soms denken we natuurlijk ook wel eens aan atypische verwekkers, zoals een mycoplasma. Recent hebben we natuurlijk best wel veel mycoplasma gezien. Ja. Wat zijn nou jullie adviezen? Behandelen we dat in sommige gevallen direct mee? Of zou je dan toch zeggen, ja, wacht het af en doe een PCR? Of hoe moeten we dat zien op de afdeling?
Nou, daar hebben we best lang over gediscussieerd. Hè, want er zijn voor alles is nu een PCR denkbaar. Nou, die atypische verwekkers, dat blijft toch een lastig verhaal. Hè. We hebben wel gezien bij een niet al te ernstige pneumonie of je die atypische verwekkers nou wel of niet mee behandelt. Het maakt voor de uitkomst niet heel veel uit. Dus als je die mist, zeg maar, en ongetagd laat, daar gebeuren geen grote ongelukken mee, want dat is een self-limiting ziekte. Hè. Dat is iets anders dan pneumokok. Dat is meestal niet self-limiting, maar die atypische verwekkers zijn self-limiting ziektes. Dus je kun je prima permitteren om die niet mee te behandelen. Dus we hebben ook in die diagnostische flowchart, waar Joost net al even op doelde, duidelijk aangegeven, ja, wanneer ga je er wel onderzoek naar doen? Nou, dat zijn een paar omstandigheden. Bij de allerziekste patiënten, als iemand op de IC aan de beademing ligt, ja, dan wil je een diagnose weten. En als iemand al door de huisarts voorbehandeld is met amoxicilline, dus niet gereageerd heeft, of als iemand in het ziekenhuis ligt en een paar dagen totaal niet opknapt, dan wil je, ja, dan moet je de volgende diagnostische stap zetten. Hè. Waar hebben we nu mee te maken? En dan is wel het moment aangebroken om die diagnostiek te doen. Maar bij iedereen gelijk op T is nul. Ja, dat is ook geen efficiënte zorg.
Ja, want als ik in de flowchart keek, dan zeg je, ja, als iemand bijvoorbeeld voorbehandeld is door de huisarts met amoxicilline 48 uur, hè, adequaat behandeld en dat heeft niet geholpen, dan adviseren jullie inderdaad wel de Legionella sneltest. Ja. Maar zou je dan ook al de mycoplasma diagnostiek doen?
Nou ja, als iemand inderdaad goed, je moet even vergewissen, heeft de patiënt inderdaad die medicatie gekregen, heeft hij hem op kunnen halen, heeft hij ook daadwerkelijk ingenomen. Maar als iemand gewoon echt dat solide gedaan heeft en na 3 dagen nog steeds hartstikke ziek is en alleen maar beroerder is geworden en naar het ziekenhuis moest komen, dan is het wel redelijk. Want dan is de gedachte, nou, dit zou wel een pneumokok zijn, dat is natuurlijk een stuk minder waarschijnlijk geworden. Anders was de patiënt wel beter geweest inmiddels. Ja.
En dan ook meteen switchen naar een behandeling die dit mee zou behandelen?
Dat is een soort gewetensvraag. Bij heel ernstige pneumonie op de IC, daar hebben we gezegd, dan ga je vanaf het begin behandeling die verwekkers gelijk mee. Ja. Dan ben je zo ziek, dan kun je geen tijdsverlies permitteren. Dus die behandelen we altijd mee. Daarom doe je ook nog de diagnostiek, om als die testen negatief zijn, weer te kunnen versmallen. En nogmaals, meestal zijn het self-limiting ziektes, dus je kan zeggen, ik ga iedereen daarvoor mee behandelen, maar dan krijg je een enorm toename van het gebruik van antibiotica. En daar krijg je natuurlijk vroeger of later de rekening voor met resistentie. Dus ja, we zijn toch terughoudend in de wetenschap. Meestal gaat het toch wel vanzelf over.
Ja, dus je kan iemand dan opnemen en toch de diagnostiek doen en dan eventueel...
Ja, en als het dan toch uiteindelijk die mycoplasma naar boven water komt, nou ja, goed, dan ga je natuurlijk penicilline vervangen door doxycycline.
Ja, oké. Okay. Nou, deze patiënten hebben we opgenomen, amoxicilline IV geven en hij knapte binnen 24 uur aanzienlijk op. En na 2 dagen is de patiënt al niet meer zuurstofafhankelijk en zou eigenlijk naar huis kunnen worden ontslagen. Hoe doen we dat eigenlijk als we dan iemand naar huis ontslaan? Hoe lang behandelen we door en wat geven we de patiënt voor adviezen?
Ja, hele goeie. Er is ook weer echt nieuwe literatuur verschenen over de optimale behandelduur van pneumonie. Ons advies is heel duidelijk, 5 dagen.
5 dagen?
Ja. Maar daar kan je van alles over zeggen. Jan heeft een tijd geleden een mooie studie gedaan om te kijken of je het ook wel 3 dagen kan behandelen. Daar is recent ook een Lancet paper van verschenen. En misschien dat in een subset van patiënten het ook wel kan 3 dagen. Maar dat zijn nog relatief kleine studies. Dus daarom hebben we gezegd van nou, over het algemeen 5 dagen.
En over welke subset hebben we het dan? Die eventueel mogelijk...
Nou ja, dat is precies... wie zijn precies degene die je kort kan behandelen? Omdat we dat niet zo goed weten, durven we niet te zeggen, nou, die groep kan je wel 3 dagen behandelen. Ik denk dat het heel nuttig is en ook zeker zal gebeuren dat de komende jaren studies gedaan kan worden van is 3 dagen niet even goed als 5 dagen. Dat is bij kinderen, zijn die studies al 20 jaar geleden gedaan. Hebben pneumonie bij kinderen in India en Pakistan. Enorme studies van 1000 patiënten en daar was 3 dagen even goed als 5 dagen. Maar dan heb je het wel over een klinische diagnose pneumonie bij een kind. Meestal niet radiologisch bevestigd. Dus om dat nu 1-op-1 te vertalen, dat geldt dus ook bij een bewezen pneumonie bij een volwassene. Dan ga je net iets te kort door de bocht.
Oké, dus we houden het gewoon op 5 dagen. Ja.
In kanttekening, als je bijvoorbeeld pneumonie veroorzaakt door Legionella, of door andere atypische verwekkers, dan zeggen we, nou, maak er 7 dagen van. En ook bij Pseudomonas of Staph aureus pneumonie moet je ook langer behandelen.
Ja. Oké, het staat ook allemaal netjes in de richtlijnen, zag ik. Ja, en de patiënt gaat naar huis. Laten we hem nog terugkomen op de poli of geven we gewoon adviezen voor thuis?
Ja, heel goed punt. Dat is inderdaad ook een nieuw aspect van de richtlijn. Dat we hebben gekeken naar die lange termijn klachten. En die zijn toch wel echt aanzienlijk. Dus waar we het net over hadden, als het een pneumokokkenpneumonie is. Nou, die pneumokok is dan misschien wel dood. Maar de patiënt is zeker nog niet hersteld. Het kan echt weken duren. En nu is ook expliciet het advies om bij het ontslaggesprek heel duidelijk te zeggen van, nou, u kunt naar huis, maar houd er rekening mee dat u, dat is natuurlijk heel erg variabel, maar zeker nog wel 6 weken, forse klachten blijft houden voordat je weer de oude bent.
Ja, en zijn dingen als vermoeidheid, kortademigheid, hoesten, dat kan allemaal wat langer duren dan de echte infectie.
Ja. Nou, het zijn vooral de klachten van minder energie en vermoeidheid. Hè. Die luchtwegklachten zoals hoesten en sputumproductie, dat is meestal vrij snel verdwenen. Maar voordat je weer de oude bent en je conditie terug hebt, dat duurt echt lang.
Ja. Dus dat is verwachtingsmanagement, denk ik.
Zeker. En ook als je naar die literatuur kijkt, die wordt ook steeds uitgebreider. Als je kijkt naar die post-infectieklachten. Ja. Maar ook als je gewoon kijkt naar cardiovasculair risico. Wat echt fors verhoogd is in het jaar en de jaren daarna. En ik denk ook dat we heel veel kunnen leren van post-COVID bijvoorbeeld nu. Daar wordt zoveel aandacht komt erop. En er heel veel overlap is natuurlijk. Of het nou post-influenza, post-CAP, post-COVID, et cetera is. Dus dit is een heel belangrijk terrein, denk ik. Waar we alleen maar meer over gaan leren en hopelijk ook nog wat meer specifieke adviezen en preventieve behandelingen kunnen geven.
Oké. Nou, dus we hadden een vrij klassiek beeld van een pneumokokkenpneumonie die we succesvol behandeld hebben met amoxicilline. Als we deze casus nou iets hadden veranderd, hè, dus de patiënt, we hebben het al heel even kort over gehad, de patiënt heeft COPD, niet heel ernstig, maar wel 1 of 2 extubaties per jaar, niet bekend met bepaalde kolonisatie, wat doen we dan anders? We zetten de sputumkweek in, omdat het een COPD-patiënt is. Maar je zegt wel, geef gewoon amoxie, want er is geen reden om, puur omdat de patiënt COPD heeft,
Maar gelijk augmentin in te zetten.
Nee. Oké. En als het nou januari is en de patiënt komt met dit verhaal van acuut ziek met koorts, maar hij vertelt ook dat hij vorige week heel duidelijk griepachtige klachten had, met ook hoge koorts, 40 graden spierpijn. Dat ging een dagje beter en toen kreeg hij dit. Moeten we dan nog ergens anders aan denken? Ja, suggestieve vraag.
Dat is een 1-2'tje.
Gaan wij altijd denken aan staphylokok, hè? Want dat is op school ingeramd, zal ik maar zeggen. Maar allerlei onderzoek heeft voldoende duidelijk gemaakt dat ook in die setting de pneumokok echt verwekker nummer 1 is.
Bij een post-influenza-achtige
pneumokok ook nog steeds helemaal bovenaan. En de enige uitzondering is als een patiënt echt doodziek is. Een staphylokokkenpneumonie, dat is een hele ernstig ziektebeeld. Dus als iemand na een influenza echt doodziek is, naar die IC moet, wat dan ook, dan is het wel nuttig om gelijk met die staphylokok rekening te houden. En die ook gelijk mee te dekken.
Maar dat zit ook in het stroomschema, ernstig, dan behandelen.
Maar ook hiervoor geldt, net influenza betekent niet automatisch augmentin. En dat is ook in de huisartsenstandaard acuut hoesten, hè, die ook dit jaar vernieuwd is en hè, dat hebben we goed in afstemming gedaan, dat de huisarts
niet iets
heel anders doet dan wij of omgekeerd. Ja. Daar is dat ook heel erg benadrukt van, ook na die pneumonie, alsjeblieft, houd bij amoxie, dat is prima.
Oké. Okay. Ja. En als patiënt nou vertelt dat hij 5 dagen geleden is teruggekomen van 2 weken Benidorm, is verder alleen in een appartement geweest en op het strand en op het terras gezeten. Wel in Spanje geweest. Moeten we dan nog met dingen rekening houden? Resistente pneumokokken?
Nou, de klassieke 1-2 van deze vraag is natuurlijk, die ook heel vaak in het kennistoets terechtkomt, is legionella.
Ja, pas op. Daar gaan we dan wel rekening mee
houden. We hadden het net over dat de helft van de legionella's casus is ook wel reisgerelateerd. Dus dat is goed om rekening mee te houden. En legionella kan een zeer ernstige pneumonie geven.
Ja.
Aan de andere kant denk ik wel dat je het enigszins perspectief moet zien. Er zijn meer dan 100.000 casus van pneumonie per jaar in Nederland. En iets van 600 casus van legionella. Dus het is echt wel een kleine subgroep.
We zetten een legionella sneltest in, maar we geven gewoon amoxicilline. Ja. Want resistentie van pneumokokken in Griekenland en Spanje en Oost-Europese landen, moeten we daar in de empirie nog maar rekening mee houden?
Nou, dat hebben we in deze voorbereiding van de herziening hebben we als commissie echt heel uitgebreid over gesproken. Hè, van ja, bij wie moet dat dan? En we konden eigenlijk niet echt een goed criterium verzinnen van, nou, dan is er reden om gelijk maar naar ceftriaxon over te gaan. Ja. Hè, want dat zou dan de volgende stap zijn. Je hebt te weinig concrete dingen in handen om dat te doen. En eigenlijk zeggen we, nou, je hoeft er geen rekening mee te houden. En bij een hele ernstige pneumonie doe je diagnostiek. Komt het wel boven water. Maar in de praktijk is het eigenlijk een probleem, niet echt een groot probleem.
Okay.
Nee, en om nou een andere vraag van de kennistoets te quoten. Stel, onze patiënt heeft een papegaai.
Gestreste papegaai.
Een gestreste papegaai.
Ja, die van een stokje gevallen is, ja. Ja. Nou, A moet je er altijd naar vragen, want mensen gaan niet spontaan vertellen dat ze papegaai hebben, want dan wordt de anamnese heel erg lang. Dus je moet er wel gericht naar vragen, anders komt het niet boven water. Als iemand wel een papegaai heeft, ja, dan moet je in ieder geval diagnostiek doen naar psittacose. Dat is dan wel verstandig.
Ja.
Als die papegaai duidelijk ziek is en ook loopt snotteren, nou dan die enkele geval en iemand is echt flink ziek, kan je overwegen om er gelijk rekening mee te houden. Maar goed, dan hebben we het over postzegels.
Ik heb nu 2 keer een Chlamydia psittacei pneumonie gezien. En ik heb al heel veel patiënten gezien met papegaaien pneumonie die gewoon normale pneumokokken hadden.
Ja, oké. Nou, allemaal leerzaam weer.
Zeker.
Ik zit ook nog wel eens met de groep. We hebben natuurlijk een groep fors immuungecompromitteerde patiënten. Die vallen hier buiten. Stamceltransplantatie, die zijn we profilaxe transplantatiepatiënten. Als je neutropeen bent, daar hebben we aparte SWAP-richtlijnen voor. Maar we hebben ook wel eens patiënten die wat minder immuungecompromitteerd zijn. Bijvoorbeeld methotrexaat gebruiken voor reuma. Met een beetje 5 milligram onderhoud prednison. Of iemand krijgt een biological voor Crohn of colitis. Hè, maar is verder helemaal, nou ja, gezond. Zijn dat patiënten die ook nog in deze richtlijn passen? Of moeten we daar andere overwegingen bij hebben?
Nee, hebben we wel naar gekeken. Hebben we niet heel veel data voor gevonden om een ander beleid te adviseren. Maar wel zeggen we hoe een immuungecompromitteerde patiënt is, hoe belangrijk het is om wel gelijk heel uitgebreid diagnostiek te doen. Dus laat die bloed- en spuudekweek maar achterwege. En ook de moleculaire diagnostiek, die moet je wel doen als iemand immuungecompromitteerd is, gelijk op het, om er in ieder geval na een paar dagen. Hey, je ziet toch wel waarschijnlijk iets andere verwekkers ook zijn vatbaar voor een aantal micro-organismen. Dus diagnostiek is in die groep veel belangrijker dan al gelijk verbreding van de behandeling. Ja, en je moet natuurlijk, kijk, als iemand onbehandelde HIV-infectie heeft en je ziet een vlekkerig patroon,
dan ga je
ander pad op dan de community kwijt pneumonie natuurlijk.
Maar bij een beetje methotrexaat of een beetje prednison onderhoud of Humira's, zou die dan dat ook al doen, meer diagnostiek? Of wacht je dan ook gewoon die 48 uur empirische therapie af?
Dat is natuurlijk niet een soort harde knip van bij zoveel milligram prednison moet je opeens meer. Hè, dit is ook een beetje je gezonde verstand. Hè, iemand die neutropeen is naar chemotherapie.
Nee,
iemand die echt flink onder de biological zit. Ja, dat zijn degenen die meer risico lopen.
Ja, de kern is wel denk ik wat Jan zegt. Voel sprieten uit en agressiever in diagnostiek.
Ja, oké. Nou, dan proberen we nog heel kort de tweede casus te bespreken. Wil jij hem voorlezen?
Ja, casus 2 betreft een 86-jarige vrouw. Ze is door de buurvrouw thuis aangetroffen in verwarde en wat verwaarloze toestand. Mogelijk is er ook overmatig alcoholgebruik in het spel. In verband met verwardheid is verdere anamnese niet echt bijdragend, maar ze heeft verder geen bijzondere voorgeschiedenis of medicatie. Bij lichamelijk onderzoek is de patiënt inderdaad verward en lastig te instrueren. Ze lijkt mogelijk ook gebraakt te hebben. De bloeddruk is 90 over 60, pols van 120 per minuut. Saturatie 88 bij kamerlucht. Een ademhalingsfrequentie van 36 per minuut. Temperatuur is 38,2. Bij longauscultatie is eigenlijk niet goed. Ja, het is eigenlijk niet goed mogelijk, longauscultatie. Een laboratoriumonderzoek toont een acute nierinsufficiëntie, een leukocytose met een CRP van 260. En de X-thorax is halfliggend in bed genomen, waarbij er rechtsbazaal mogelijk een infiltraat wordt gezien. Een andere focus is verder niet gevonden. Nou, uiteindelijk komen we dan op een flink ernstige kap eigenlijk. Hè? Een CURB score van 4, PSI 5. En we nemen haar op in het op de verpleegafdeling. Nou, dan is eigenlijk de grootste vraag, zijn er andere overwegingen ten aanzien van diagnostiek of beleid bij zo'n enorm ernstige kap waar we eigenlijk niet echt een anamnese hebben of een anamnese niet heel typisch is?
Nou ja, je zei zelf wat twijfel over de beeldvorming. Dus dit is zo'n geval waarbij je zegt van de patiënt is heel ziek. Ik weet die foto, eigenlijk heb ik er niet genoeg houvast aan. En dat is dan een goede reden om een low dose CT te maken als je het echt wil weten. En dat lijkt me in dit geval, dan wil je eigenlijk wel echt weten wat de diagnose is.
Ja, en verder heeft ze dan voldoet aan de categorie ernstig. Dus dan gingen we die bloedkweken, die spuutkweking.
Nee, klopt. Dus in dit geval doen we ook wat agressiever diagnostiek, in de zin dat we wel bloedkweken doen en ook een legionelle en ook een pneumokokkenurine antigeentest.
Ja, en qua behandeling zit ze dan in de ernstige categorie op een verpleegafdeling?
Ja, dus dan geven we een tweede of derde generatie cefalosporine.
Oké. En als ze naar de IC zou gaan, dan zou die empirische behandeling voor de legionella er ook meteen bij.
Ja, dan wordt het uitgebreid inderdaad.
En gaan we ook gelijk de diagnostiek uitbreiden om als dat negatieve weer ook weer te kunnen versmallen natuurlijk na een paar dagen.
En dan had ze nog gebraakt, dus je ziet wel echt braaksel op de kleding. Moeten we dan aspiratie nog in overweging nemen? Er zijn ook wel wat dingen over in de richtlijn.
Even die aspiratiepneumonie, hè, dat komt ook heel snel in discussie naar boven. Dat als iemand mogelijk geaspireerd heeft, dat je dan gelijk dat moet meebehandelen. Wat we nu van weten is dat eigenlijk meestal toch niet nodig is. Ook die behandeling die we geven is voor de meeste dingen die je aspireert wel goed genoeg. Alleen als er echt massale aspiratie is, iemand zit buiten Westen en heeft heel veel braaksel binnengekregen. Macroscopische aspiratie, of hoe je het noemen wil, dan, minderheid van de gevallen, dan ga je de amoxie maak je augmentin om de anaerobe dekking te vergroten. Of als je cefoxim of ceftriaxone aan het geven was, ga je de metronidazool bijgeven.
Ja.
Maar ook dit is weer gewoon de uitzondering echt bij massale aspiratie, dan wordt het belangrijk.
Het is ook wel, als ik nog mag toevoegen, ook wel echt een verandering die je ziet in het veld, ook breder binnen de infectieziekte, dat we gewoon minder empirisch anaerobe dekking willen geven.
Ja.
Dus we hebben ook recent grote cohortstudies gezien uit Amerika en ook uit Nederland, waarbij als je patiënten met sepsis bijvoorbeeld in de empirie dat ook de anaerobe meedekt, dat je slechtere uitkomst krijgt.
Oké.
Nou, dus daar kunnen we eindeloos over hebben hoor, maar waarschijnlijk komt het omdat je in je darmflora zit ook allemaal anaeroben, die ook allemaal butyraat produceren, wat allemaal goede effecten heeft weer op je afweer. Maar hoe dan ook, het lijkt dus te zijn, je moet er echt stringenter mee zijn.
Ja, okay. Die augmentinreflex moeten we echt
zowel
echt
voor
niet
de hebben. Zowel voor de post-influenza als voor de aspiratie.
Als voor de hemofilus moeten we die,
minder augmentin minder uit de kast trekken.
Dus save your anaerobes.
Ja. En er staat ook iets in over prednison bij ernstige pneumonieën. Dat is volgens mij ook nieuw.
Dat is zeker een groot verschil. Dus wat nu aangeraden wordt in de richtlijn is om bij de meest zieke patiënten ook corticosteroïden te geven.
Hmm.
Nou, daar is heel veel literatuur over, ook prachtig Nederlands onderzoek, waarbij altijd al werd gezien dat er toch wel een voordeel werd gezien bij bacteriële pneumonie. Kortere, minder, sneller beter, kortere opnameduur, soms ook een mortaliteitseffect. En wat nou de game changer is, is een grote studie vorig jaar gepubliceerd in de New England, de Cape Cod Trial. En dat was een grote Franse studie op de IC, bij patiënten met pneumonie, waarbij er een absolute mortaliteitsreductie werd gezien van iets van 12-6%. Mega!
Ja.
Dat is enorm.
Het werd tijdens een congres in Brussel gepresenteerd. Ik zat in de zaal en dat dacht iedereen, wauw, dat is wel heel mooi. Nou denk ik ook wel dat er follow-up studies zullen komen. Zal het effect wel wat minder zijn, zo is het vaak. Maar als je deze grote studie ook met die prachtige Nederlandse studies, nog een Zwitserse studies bij elkaar neemt, ja, dan gaat de evidence toch wel heel erg duidelijk naartoe. Dat het toch wel lijkt te helpen bij de meest zieke patiënten.
Ja. Dus dan hebben we het wel over de IC-populatie.
En dat is severe, dacht ik. Hè?
Ja, dat is een interessante. Ja. En daar hebben we dus ook veel discussies over gehad. Dus die Cape Cod, dat was een IC-populatie. Alleen, als je dan kijkt naar wat voor patiënten er geïncludeerd waren, waren dat ook wel best wel patiënten die bij ons misschien nog op de verpleegafdeling liggen. Dus dat is een beetje een grijs gebied. Waarbij we nu denken van, nou, misschien die allerziekste patiënten, die niet om wat voor reden niet meer naar de IC gaan, maar nog wel op zaal, nou, die zouden misschien ook wel daarvan voordeel kunnen hebben.
PSI 5 en die CURB 4 en 5 gewoon. Dus,
daar moet je de prednison gaan geven. Ja, of corticosteroïden in welke vorm waren er meerdere opties. Ja. En, we hebben natuurlijk ook wel een populatie die misschien wel op basis van vitale parameters IC-waardig is, maar waar we met z'n allen besluiten dat de rug te ver is.
Ja.
Die natuurlijk wel ernstig ziek zijn en je nog één kans wil geven.
En die daar ook dus, omdat ze daar toch uiteindelijk aan de criteria voldoen, wel zouden van kunnen zouden profiteren. En we hebben natuurlijk ook naar het COVID wel gezien van, nou, het is in ieder geval heeft geen nadelige effecten, behalve natuurlijk dat je bloedsuiker beter in de gaten moet houden.
Ja, goed controleren. Ja. Nou, we hebben heel veel besproken. Ik denk een tip voor iedereen om het nog eens rustig na te lezen. Er staat dus een hele mooie flowchart in over de score en dan de ernst en dan wat je moet doen qua diagnostiek en de empirische behandeling. Het is een mooi lijstje van what's new. We hebben het gehad over het inzetten van de CT, over de voorlichting aan de patiënt of de postlongontsteking klachten. Ja. Over de prednison die we kunnen inzetten en vooral ook wel een beetje minder diagnostiek. En minder brede behandeling in de empirie. Dus ik denk dat we daarmee een heel mooie samenvatting hebben gegeven. En dat we de podcast daarmee afsluiten.
Hartelijk dank.
Jullie
dankjewel.
Ook.
Dankjewel.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.